eerste en de tweede Thessalonicense brief begonnen te overdenken, hebben we toen uitvoerig stilgestaan bij de achtergrond van het schrijven van Paulus aan de Thessalonicense. We hebben erover nagedacht hoe de gemeente daar ontstaan is in Thessalonica, hoe het evangelie daar gekomen is, wat de omstandigheden waren van die gelovigen, hoe de sociale omstandigheden waren, hoe ze daar leefden, hoe de economische toestand was, of hoe de politieke toestand was. En misschien vanuit het oogpunt hoop je of denk je ook een beter beeld te krijgen vanavond van de achtergrond waartegen dat Paulus in deze brief aan deze mensen schrijft. Nu, het zal u wel opnieuw opgevallen zijn, denk ik, dat Petrus, apostel Petrus, in tegenstelling tot wat we gewoon zijn bij de apostel Paulus, deze brief niet aan een specifieke gemeente richt. Deze brief is geschreven, zo hebben we gelezen, aan de vreemdelingen, zo worden ze genoemd, in de verstrooiing. Er worden 5 provincies genoemd in Klein-Azië, namelijk Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Dus deze brief wordt niet gericht aan een specifieke gemeente. Hij wordt gericht aan een bepaalde regio die 5 provincies omvat. Een heel uitgestrekt gebied. En dat is toch wel voor ons, ja, denk ik, een beetje opmerkelijk. Want we zijn dat absoluut niet gewoon. En ook zoals we de brieven van Paulus, of toch menig brief van Paulus al overdacht hebben, weten we ook dat Paulus in zijn brieven heel vaak bepaalde knelpunten, bepaalde problemen aansnijdt in zijn brieven, daarin de gelovigen wel helpen, richting geven, duidelijkheid geven hoe ze met die dingen moeten omgaan. Maar vermits deze brief niet aan een specifieke gemeente gericht is, is deze brief ook niet gericht aan een specifieke omstandigheid of omstandigheden die zich voordoen onder die christenen. Dus dat is wel voor ons een beetje wennen. Dat is het eerste wat ik toch zeker onder uw aandacht of voor de aandacht wil brengen. En wat ik meteen ook moet duidelijk maken is dat ik misschien tot spijt niet kan uitgebreid vertellen over de achtergrond waartegen Paulus, of Petrus beter gezegd, deze brief schrijft. Ook niet uitgebreid kan vertellen wie deze gelovigen zijn, hoe ze in contact gekomen zijn met het evangelie, om de heel eenvoudige reden dat we daar heel weinig informatie over hebben. Dus de streek die hier beschreven wordt, die het meer het noordelijk gedeelte vormt van Klein-Azië. Ik weet niet of je een kaartje hebt vanachter in je Bijbel. Als je dat kaartje neemt en waar de reizen van Paulus op vermeld zijn, dan is hier deze ganse streek, het gebied Klein-Azië, wat ook voornamelijk overeenkomt met het huidige Turkije. Ja? En het meest bekende gebied zal voor u hier het kustgebied zijn hier, omdat je weet of kent, deze steden kent uit de eerste zendingsreis van Paulus. En we vinden daar heel bekende plaatsen, zoals de gemeente van Efeze en ook Laodicea, Colosse, liggen allemaal in dit gebied. En samen met die 7 gemeenten, ik heb er al een paar nu van genoemd, die deel uitmaken van de 7 gemeenten die hier allemaal op één lijn liggen, waaraan Johannes zijn schrijven richt aan het begin van het boek De Openbaring ook. Dus die kustregio hier is voor de meesten wel, die plaatsen klinken wel redelijk vertrouwd in de oren. Dat is het westelijke gedeelte. Maar als je naar het oosten gaat, zie je hier staan Cappadocië, Galatië. Dan heb je hier in het meer aan de bovenkant tegen de Zwarte Zee het gebied dat Pontus wordt genoemd. En je ziet dat dat gedeelte een heel uitgestrekt gebied is. Deze regio is zeer uitgestrekt en zeer dun bevolkt in vergelijking met de kuststreek waar het evangelie door Paulus in beginsel is gebracht. Dus we weten hoe het evangelie hier is terechtgekomen, dat vinden we overduidelijk in het boek De Handelingen en de zendingsreizen van Paulus. Maar hoe het evangelie hier terechtgekomen is, in Klein-Azië en het oostelijke gedeelte, tot Petrus zijn schrijven richt, weet niet. Uitreis. En historisch gezien niks van overlevering waaruit we dit kunnen opmaken. En we kunnen ook niet zo goed opmaken, of we weten ook heel weinig van de omstandigheden waarin deze mensen leefden. Dus de informatie die we kunnen verzamelen omtrent de achtergrond, de situatie van deze mensen, moeten we grotendeels halen uit het schrijven van de apostel Petrus. En ik moet zeggen, de informatie is zeer karig als je de brief leest. Maar dat betekent niet dat we ons helemaal geen beeld kunnen vormen van de situatie. Wat we voor de aandacht moeten houden, is dat er ook geen eensgezindheid bestaat onder de uitleggers over wie of aan wie die brief hier nu geschreven is. Als je de inleiding leest op de Telos-vertaling, ik zal het heel kort voor u lezen, dan staat er in de Telos-vertaling, geschreven door de discipel en apostel Simon Petrus, ook Kefas genoemd, de voornaamste van de 12 apostelen, rond het jaar 63, vanuit Babylon wordt er hier gezegd, een verwijzing naar 5 vers 13, volgens sommigen staat erbij een aanduiding voor Rome, als apostel van de besnedenen, zoals Paulus Petrus beter gezegd noemt, vooral zij richten tot Joodse christenen in Klein-Azië, die moesten leren geloven in een onzichtbare Messias, en zij schikken onder de regering van God tot op de tijd van Christus wederkomt. Hierom wordt telkens het leven van Christus op aarde als voorbeeld gesteld. Dus de vertalers van Telos' vertaling schrijven nadrukkelijk dat deze brief in hoofdzaken gericht is aan Joodse christenen. Andere woorden, christenen die komen uit een Joodse achtergrond. Als je daarentegen bijvoorbeeld de nieuwe Bijbelvertaling neemt, dan ga je zien dat daar juist geschreven wordt dat de doelgroep niet christenen zijn uit een Joodse achtergrond, maar heidense christenen. Dat het wel degelijk christenen zijn die uit een heidense achtergrond hebben. Achtergrond uit de volkeren, uit tal, zeg maar, uit de wereld, waar ook de Thessalonicenzen uit tot bekering zijn gekomen. Dus onder de uitleggers en verklaarders van de schrift van de Petrusbrief zijn er toch twee uitgesproken groepen die zeggen, ene groep zegt heel sterk van kijk, het waren Joodse christenen, anderen zeggen nee, het waren geen Joodse christenen. Vanuit de traditie is daar de gedachte hang dat het wel degelijk Joodse christenen waren. Maar de laatste 50 jaar begint men zich daar toch wel grote vragen bij te stellen om tal van redenen. Dat heeft ook te maken omdat beide benaderingen, of het nu Joodse christen zijn of geen Joodse christenen, misschien zeggen ze dat wel belangrijk. Ja, dat is wel belangrijk. Daar kom ik straks wel op terug en dat zal blijken door heel de brief. Dat is trouwens ook een van de redenen waarom deze brieven hier in onze gemeente nog nooit behandeld zijn geweest. En waarom u zelden of nooit een preek hebt gehoord uit de Petrusbrieven. Dus het is wel heel belangrijk. Omdat het onderwijs dat Petrus geeft, voor de ene groep die beschouwt dat het geschreven is aan Joodse christenen, zeer Joods getint is, dateert van de begintijd van het christendom, en niet zoveel aandacht of belang heeft in een bepaald opzicht, als het onderwijs van Paulus, wat echt gericht is naar christenen die geen Joodse achtergrond hebben, en dat waarin we veel meer onderwezen zijn. Dus het is wel belangrijk hoe dat je tegen deze brief aankijkt en wat je van vertrekt, welk standpunt je daarin inneemt. De andere groep mensen zegt, nee, er zijn aanwijzingen genoeg om te laten zien dat deze brief niet alleen gericht is aan christenen met een Joodse achtergrond, maar veel meer gericht is naar christenen met een heidense achtergrond. En zij vinden dan ook heel belangrijk om te laten zien dat Petrus wel op een heel bijzondere wijze schrijft aan die christenen. En heel veel verbanden legt met het oude verbondsvolk van God. En heel veel verbanden legt met het verbond dat God gesloten heeft met het volk Israël op de berg Sinaï. De linken met het oude verbondsvolk zijn heel nadrukkelijk aanwezig. En deze mensen grijpen deze brief ook aan om nadrukkelijk te stellen van, kijk, zie je wel hoe Petrus kijkt naar deze christenen? Zij zijn, zeg maar, het nieuwe verbondsvolk van God. Zij zijn Gods volk dat voorgekend is van voor de grondlegging der wereld. Waar het Joodse gelovige oude overblijfsel deel van uitmaakt, maar waar de heidenen ook deel van uitmaken. Ze zijn Gods volk waar de profeten over hebben gesproken in het verleden, dat er niet alleen een gelovig overblijfsel uit de ballingschap zou terugkeren, dat God zou aannemen aan zijn volk en dat hij zou heroprichten, maar zij zijn ook het volk waaraan al die heidenen zouden toegevoegd worden, waar de profeten ook van spreken. Voor hen is dat belangrijk, omdat Petrus hier nadrukkelijk spreekt, en dat hebben we ook gelezen in hoofdstuk 1, en vers 10, over deze behoudenis hebben profeten en onderzocht en nagevorst die van de voor u bestemde genade geprofiteerd hebben. Ik zal het stuk niet opnieuw lezen, maar het komt erop neer dat het evangelie wat tot deze mensen gekomen is, volledig terug te vinden is in de boodschap van de oud-testamentische profeten, als ik het met mijn eigen woorden mag zeggen. Met andere woorden, de bediening van het evangelie, zoals het tot deze mensen gekomen is, is een voortzetting van de boodschap die God door zijn profeten heeft aangekondigd onder zijn volk. Vandaar, bij deze mensen, of bij deze uitleggers, ligt vooral de nadruk tussen enerzijds het oud-testamentische volk van God, de beloften die aan hen gegeven zijn, en in het Nieuwe Testament, de christenen, het nieuwe volk van God, die de voortzetting is van wat God in beginsel in het Oude Testament begonnen is en verkondigd heeft aan door middel van zijn profeten. Dus deze mensen leggen heel nadrukkelijk de nadruk op de voortzetting tussen het Oude en het Nieuwe Testament, terwijl de andere groep uitleggers, die zeggen, nee, het is aan Joodse christenen geschreven, heel sterk de nadruk leggen tussen het onderscheid tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament, tussen het oude verbondsvolk en de christenen, die nieuwe gemeenschap die ontstaan is met de Pinksterdag. Dus begrijp je, de ene groep legt de klemtoon op het grote onderscheid, terwijl de andere groep juist de klemtoon legt op de continuïteit, de voortzetting tussen oud en nieuw. En dat dat heel nauw aansluit met nu, beide benaderingen geven geen sluitende oplossing voor een aantal zaken die hem hier in die brief voordoen. Ik ga daar niet in detail op ingaan, maar te stellen dat het enkel aan christenen geschreven is met een Joodse achtergrond, geeft geen antwoord op tal van vragen. Als je bijvoorbeeld een passage leest, ik geef u maar een voorbeeld. Kijk, in 1 Petrus 1 vers 13 hebben we gelezen, Petrus zegt, omhort daarom de lendenen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt bij de openbaring van Jezus Christus. Wees als kinderen, zegt hij dan, van de gehoorzaamheid niet gelijkvormig aan de begeerte van vroeger in uw onwetendheid, maar er wordt zoals hij die u geroepen heeft heilig is, ook zelf heilig. Met andere woorden, wordt niet gelijkvormig aan de beheerte van vroeger in uw onwetendheid. kan dat gezegd worden van mensen die een Joodse achtergrond hebben? Dat zou je veel beter passen ten aanzien van mensen die uit de heidenen komen. En die inderdaad geleefd hebben in een periode van onwetendheid, dat ze God niet kenden. En geleefd hebben naar eigen inzicht. En zich hebben laten leiden door hun begeerten en verlangens. Dat past veel beter. Het is met andere woorden te zeggen dat het puur aan christenen met een Joodse achtergrond geschreven is. Ja, dan moeten het wel zeer afvallige Joden geweest zijn. Er zitten nog zo passages die toch wel geen sluitend antwoord geven dat het enkel voor die groep zou bestemd zijn. Anderzijds, als het enkel en alleen maar heidense christenen zijn, is er de vraag of deze mensen, die zeg maar geen enkele achtergrond hebben in het Jodendom, deze brief, hoe dat Paulus en Petrus hem hier op een zeer sterke Joodse manier benaderd, of zij wel alles zouden begrepen hebben. Alleen al hoe hij hen aanschrijft, hij noemt hen vreemdelingen in de verstrooiing. Vreemdelingen in de verstrooiing is een heel specifiek begrip dat zijn achtergrond kent in het feit dat wanneer God in het Oude Testament zijn volk niet langer kan tolereren, de manier waarop ze leven in het beloofde land is nog slechter dan de volken die ervoor dien geleefd hebben, de Canaanitische volkeren die God heeft weggedreven voor hun aangezicht, dat God zegt, ik zal jullie uitdrijven uit mijn land. En dan zendt God de Assyriërs en later de Babyloniërs en neemt God zijn volk grotendeels weg naar Assyrië en Babylonië in ballingschap, waar deze mensen, die tevoren in Canaan, in het beloofde land leven, van de ene op de andere dag, bij manier van spreken, in een wereldvreemde omgeving terechtkomen, in een totaal onbekende wereld, en eigenlijk vreemdelingen zijn, te midden van een volk dat het hun niet is. Vreemdelingen in de verstrooiing. God heeft hen verstrooid als vreemdelingen onder de volken. En met die benaming schrijft Petrus deze christenen aan. Hij noemt hen dus verstrooide christenen, verstrooide vreemdelingen, ja, onder de lokale bevolking waar ze wonen in die regio. Dus zouden die mensen dat wel zo begrepen hebben? Als het maar enkel christenen zijn uit de heidense achtergrond, dat geeft ook geen sluitend antwoord. Ja? Ik wil maar gewoon aangeven dat beide standpunten op zich niet volledig bevredigend zijn. Ik moet wel zeggen dat er heel recentelijk een nieuwe benadering is, nieuw in de zin van een andere invulling gegeven wordt aan het publiek van de apostel Petrus, die veel beter aansluit en een veel duidelijker antwoord geeft op de vragen die beide standpunten oproepen. En het is het standpunt dat deze mensen die hier aangeschreven worden niet oorspronkelijk tot bekering zijn gekomen in deze regio. Met andere woorden, beide standpunten die ik tevoren heb gezegd van of het nu christenen zijn met een Joodse achtergrond of christenen zijn met een heidense achtergrond, beiden halen er sowieso van uit als hun uitgangspunt dat deze mensen, aan wie dat Petrus schreef, daar in die regio tot bekering gekomen zijn, daar plaatselijk. Maar het standpunt wat ik zelf van wil vertrekken en wat ik u wil voorhouden in de opening van deze brief, is dat er een derde manier is die beter, denk ik, aansluit ook bij de boodschap van de apostel Petrus. Let wel, ik zeg er meteen bij, alle drie de uitgangspunten, geen enkel van de drie, zijn gebaseerd op historisch bewijs. Geen één van de drie. Ja? Dus we moeten sowieso vertrekken van een vooronderstelling. Of dat je nu standpunt 1, 2 of wat ik nu kom te zeggen standpunt 3 inneemt. Alles is gebaseerd op vooronderstelling. Maar we moeten ons proberen een beeld te vormen. En vandaar is dat toch wel belangrijk. Ik hoop dat je steeds meer overtuigd geraakt hoe belangrijk dat het is om ons een zeker beeld te kunnen vormen van de achtergrond om beter het schrijven te kunnen begrijpen. Derde standpunt, vertrek niet van de idee dat deze mensen die hier aangeschreven waren, lokale bewoners waren die daar tot geloof gekomen zijn doordat de prediking van het evangelie tot hen gekomen is, maar vertrek van het standpunt dat deze mensen aan wie Petrus schrijft eigenlijk in een ander gebied tot geloof gekomen zijn, meer bepaald Rome, die regio, en door een verordening van de keizer, meer bepaald keizer Claudius, kom er straks op terug, verplaatst zijn naar een ander gebied in het Romeinse Rijk, meer bepaald deze regio hier. U weet, of we hebben er al over gesproken, hè? Priscilla en Aquila, u allen misschien wel bekend, het koppel dat regelmatig opduikt in de schrift, waren zelf mensen die afkomstig waren hier uit de regio van Pontus. Uit het gebied. En de eerste maal dat we ze in de schrift aantreffen, of beter gezegd in het boek De Handelingen, is in Handelingen hoofdstuk 18. Kijk eens wat er van hen gezegd wordt. Ik wil daar de draad opnemen, om een beetje te kunnen schetsen wat ik bedoel. Handelingen hoofdstuk 18 lezen we van Paulus, 18 vers 1. Daarna vertrok hij dus Paulus uit Athene en hij kwam in Korinthe. En hij vond er een Jood genaamd Aquila van geboorte uit Pontus. Zie je, dat is het gebied, de regio, een van de vijf provincies in de regio waar Petrus zijn brief aanricht, die onlangs, wordt er vertaald, uit Italië was gekomen met zijn vrouw Priscilla. Ah, dus hij was van geboorte, kwam hij uit Pontus, hij was verhuisd naar Italië, en nu was hij terechtgekomen in Korinthe. En dan verklaart Lucas, hij zegt, omdat Claudius had bevolen dat alle Joden uit Rome moesten vertrekken. Dus met andere woorden, de reden waarom dat Priscilla en Aquila weggetrokken waren uit Rome, was het feit dat keizer Claudius het bevel had gegeven dat de Joden uit Rome moesten vertrekken. De reden waarom ze moesten vertrekken was de verkondiging van het evangelie. De verkondiging van het evangelie zorgde voor zoveel ophef in Rome, dat de Romeinse keizer ervoor koos om deze oproerkraaiers weg te bannen of te verwijzen uit Rome weg te trekken. Ja. Misschien zeg je, waarom staat er niet bij? Het staat toch maar dat het de Joden zijn die weggestuurd worden? Je mag niet vergeten dat in de begintijd van het christendom niet apart gezien werd van het jodendom. Het christendom werd aanzien als een Joodse secte binnen het jodendom. Alleen later is het christendom zijn eigen weg beginnen gaan. Maar in beginsel, in de begintijd van het christendom, wierd het christendom gezien als een onderdeel van het jodendom. Vandaar vindt u ook dat in het begintijd van het christendom niet het christendom wordt genoemd, maar de weg. De mensen van de weg, zo worden ze genoemd. Tof zijn die, als ze vragen aan wie ben je, ja, wij behoort tot de mensen van de weg. Van de weg, welke weg? Wel, Christus zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. De weg die Jezus Christus heeft aangegeven. Dat is een belangrijk thema, want die weg, hè, is de weg waarvan dat de Jezus zegt, als jullie mij willen volgen, als jullie mijn discipelen willen zijn, moeten jullie je kruis opnemen en mij navolgen. Dat is de weg van Christus. Dat is trouwens ook het ganse thema van de Petrusbrief. Daar kom ik straks op terug. Moest ik het vergeten, herinner mij er nog eens aan. Dus deze mensen van de weg werden gezien als een onderdeel van het Jodendom. Vandaar ook dat er in die begintijd natuurlijk onder de Joden zelf ernstige discussies zijn van kijk, ja, oké, tot daar aan toe dat die heidenen interesse hebben in de God van Israël, van Abraham, Isaac en Jacob, maar we zouden toch wel willen dat ze eerst Jood worden voordat ze kunnen behouden worden. Dat is een groot probleem die zich de kop opsteekt in het boek De Handelingen, dat mensen uit het Jodendom willen dat die christenen uit de heidenen eerst Jood worden, alvorens ze kunnen echt aanvaard worden en behouden worden. Dus dat heeft alles te maken met die begintijd waarin dat christendom niet apart gezien wordt van het Jodendom, maar het onderdeel. Vandaar de reden waarom dat het hier niet zo nadrukkelijk vermeld wordt. Nu, wat deze uitwijzing betreft onder Claudius, dat is heel belangrijk hier, omdat het juist deze keizer Claudius is die ervoor zorgt dat binnen het Romeinse Rijk, meer bepaald in die regio waar Petrus zijn brief aanricht met die 5 provincies, Pontus, Cappadocië, noem maar op, die 5 die we hebben gelezen, dat hij de man is die ervoor zorgt dat deze verre afgelegen uithoek van het Romeinse Rijk, waar de grens van het Romeinse Rijk nog niet zo heel duidelijk was, nog niet zo uitgesproken was, dat hij het is die ervoor zorgt dat die regio een stabiel onderdeel wordt van het Romeinse Rijk. Tot op dat moment was er een heel groot verschil tussen die regio aan de kust, waar Paulus het evangelie brengt. Dat was een regio die echt bij het Romeinse Rijk behoorde, waar gans die regio geïntegreerd was in het Romeinse Rijk, in de gebruiken, in de cultuur, in alles. Maar dat gebied waar Petrus zijn brief aanricht, was er absoluut niet zo. Absoluut niet. Vandaar dat keizer Claudius de beslissing neemt om in dat gebied, om dan meer stabiliteit te krijgen, om dan meer invloed te krijgen van het Romeinse Rijk, om daar een duidelijker grens te hebben, om daar dat gebied ook economisch te doen opbloeien, om daar kolonies op te richten. Romeinse kolonies. Ja? En die Romeinse kolonies, die gaat hij oprichten door dat dun bevolkt gebied te gaan bevolken met extra mensen uit het meer centrale deel van het Romeinse Rijk, die hij verordent om naar ginder te gaan. Nu, we weten dat er christenen, navolgeringen van Christus, weggestuurd zijn in zijn ambtstermijn uit Rome naar die gebieden. Juist die 5 regio's die hier genoemd worden, worden nadrukkelijk in de historische geschriften vermeld als plaatsen waar deze Claudius kolonisering sterk doorvoert en wel degelijk mensen uitwijst naar die gebieden. Ja? Dus niet alleen werden daar mensen al bij wijze van straf naartoe gestuurd, je moet het niet eng zo zien, maar er werden ook mensen naar ginder gestuurd, bijvoorbeeld soldaten die op pensioen gingen, werden naar ginder gestuurd om te zorgen dat er toch iets wat orde en structuur kwam. En ze werden daar een positie beloofd. Mensen die bijvoorbeeld slaven die vrijgelaten werden, werd gezegd van kijk, in dat gebied kan je nieuw leven beginnen. En men stimuleerde die mensen om dan naar daar te gaan, om die regio op gang te krijgen, dat stabiliteit te krijgen, om dat voordeel uit te halen. Dus we weten dat er in die periode christenen, joden, naar die gebieden zijn gestuurd. En dat zou heel goed aansluiten als we die veronderstelling aannemen. Stel nu dat het zo is, dus dat de mensen aan wie Petrus schrijft, christenen van Joodse of heidense achtergrond, die in de regio Rome tot geloof zijn gekomen, overgebracht worden of vrijwillig meetrekken met deze mensen en zich daar vestigen in dat afgelegen gebied, dan zouden we toch heel praktisch ook aansluiten als Petrus deze mensen vreemdelingen in de verstrooiing noemt. Ze zijn Dus komen terecht als vreemdelingen in een nieuw gebied, een onbekend gebied tussen mensen, waarvan dat we later zullen zien, de lokale mensen die daar wonen, die daar niet zo happy mee zijn met die christenen die daar arriveren. En anderzijds worden ze ook verstrooid. In die zin komen ze in een gelijkaardige situatie terecht, zoals eertijds Gods volk wanneer ze terechtkwamen in Babylonië en Assyrië. Kijk, als je uit een vertrouwde omgeving komt en je wordt in zo'n nieuw gebied geplaatst of je komt daar terecht, hoe moet je daar nu gaan leven? Welke houding moet je daar aannemen ten aanzien van die lokale mensen? Moeten we als christenen ons op de vlakte houden en ons niet inmengen in het sociale leven? Of moeten we net te midden van die mensen gaan staan? Welke houding moeten we innemen? Je vindt diezelfde problematiek ook terug in het boek Jeremia, ik dacht uit mijn hoofd gesproken, Jeremia 29, waar de ballingen een brief schrijven naar Jeremia om te zeggen van wat moeten we hier eigenlijk doen? Ze staan er aan de rivier, moeten we hier aan de rivier een aparte enclave, een groep vormen, een Joodse ghetto, of moeten we de stad intrekken en daar een nieuw leven opbouwen? Ja, die mensen kwamen uit een land dat bestuurd werd door de Heere God. Een land dat al volledig gestuurd en geleid werd door Gods verordeningen, en ze werden daaruit weggerukt en ze kwamen plotseling terecht in een heidense wereld waar ze nu moesten een plaatsje invinden. Ze bracht heel wat vragen met zich mee. Dus evenzeer als Petrus zijn brief richt aan christenen die gekoloniseerd zijn en daar terecht gekomen zijn, staan zij ook voor heel grote uitdagingen. Ook zij moeten in die regio een heel nieuw leven beginnen dat niet te vergelijken is met de regio van waar ze afkomstig zijn. Totaal andere manier van leven. Ja. Moesten wij nog maar als Belgen hier uit Nieuwpoort weggerukt worden. En we komen terecht aan de andere kant van Nederland. Maar als ze dezelfde taal spreken als ons, zou dat geen grote aanpassing voor ons zijn? Dat is nog een christelijk land. Stel dat we zouden verplaatst worden, ik zeg maar, naar Turkije. Een heel andere cultuur, een heel andere achtergrond. Dan zouden we voor serieuze uitdagingen komen te staan, hoe dat we daar zouden moeten leven. Plus, we denken niet poort naar hinder verplaatsen als geheel. Deze mensen kenden een gemeente met vaste patronen, een huissamenkomsten, maar ze komen in een regio terecht dat het allemaal door elkaar geklutst is. En de samenkomst die vroeger doorging bij broeder X in zijn huis, is er niet meer. Er moet op een andere plaats samengekomen worden. En die broeders die daar samenkwamen, zich met elkaar en elkaar kenden en vertrouwd met elkaar waren, zijn daar niet vertrouwd met elkaar. Ja, het zijn een heleboel christenen die daar terechtkomen, maar ook heel veel kenden elkaar niet. Dus kan je begrijpen voor welke uitdagingen dat deze mensen komen te staan? En dat sluit veel beter aan bij het beeld dat Petrus hier aanreikt. Ja? Dan zou die brief, zeg maar, begin jaren 50 geschreven zijn. Een stuk vroeger dan dat de Telos-vertaling hier aangeeft. En zou het schrijven van die brief, zeg maar, zich afspelen ongeveer tussen Paulus, zijn eerste zendingsreis, waarin hij juist die kuststrook en iets meer binnenland ingaat wanneer hij daar het evangelie verkondigt in Klein-Azië, en zijn derde reis waar hij een stuk overlapping heeft met het gebied dat hier beschreven wordt van in Galatië, en in die regio wordt ook het evangelie gebracht. Eén regio die hier genoemd wordt, namelijk Bithynië, daarvan vinden we nadrukkelijk dat Paulus verhinderd werd om naar dat gebied te gaan. Dus we weten dat Paulus in dat gebied niet gekomen is en het evangelie daar niet heeft gebracht. De reden is niet duidelijk, maar hij werd verhinderd om naar hinder te gaan. En we weten ook dat op de Pinksterdag bijvoorbeeld, om een ander verband te leggen met die regio, op de Pinksterdag weet je wel dat een van de zichtbare uitingen dat Gods geest te midden van dat nieuwe volk van God was, het feit dat ze in andere talen spraken. 17 verschillende talen en dialecten worden daar opgesomd. Enkele van die talen en dialecten komen uit die regio hier, die hier genoemd wordt. Vandaar dat Sommige mensen geloven dat mensen die daar het evangelie hebben gehoord op de Pinksterdag tot geloof zouden zijn gekomen en het evangelie hebben meegenomen naar dat gebied. Dat is ook een veronderstelling van wat dat we niet kunnen bewijzen, nog hard maken. Maar men neemt het aan om ergens ook een aanknopingspunt te hebben tussen Petrus en die mensen die daar wonen. Want hoe komt Petrus er in één keer bij om een brief te schrijven naar dat gebied, naar die mensen, als hij er op geen enkele manier enige binding mee heeft? Dus er wordt ook gezocht naar een link tussen Petrus en die mensen. Nou, en de opvatting die ik proberen heb duidelijk te maken, dat deze mensen gekoloniseerd zijn, vertrekken we van het standpunt dat Petrus zelf gedurende langere tijd in Rome is verbleven. En daar heeft gewerkt onder de christenen. In de traditie is dit ook gekend, dat dat ook zo is. Alleen hebben protestantse christenen daar heel veel moeite mee. Waarom? Omdat de Rooms-Katholieke Kerk claimt, dus dat Petrus volgens hen daar 25 jaar actief is geweest en zichzelf als leider van de kerk heeft opgericht. Dat is altijd van de begintijd van protestantisme aangevochten geweest, dat dit zou zo zijn. En men heeft dan ook gezegd, ja, er is geen enkel bewijs dat Petrus dat zo lang heeft verbleven. Maar er is wel aanwijzing om dat te zeggen. Ja, er zijn wel aanwijzingen dat dat mogelijk is. Maar over die dingen, over Petrus zijn werk, en er is niet zoveel duidelijkheid als bij Paulus. Hè. Van Paulus kenden ze zijn zendingreizen, we weten precies waar hij geweest is. Zijn leven, zijn hand, zijn bediening valt bijna van jaar op jaar te volgen, om het zo te zeggen. Bij Petrus is dat absoluut niet zo duidelijk, maar er is heel wat voor te zeggen. Petrus langere tijd in die regio actief is geweest, en dat hij zeg maar vertrouwd is met het christendom en de christenen uit dat gebied. Dat betekent niet dat het bekeerlingen zijn van Petrus. Laat dat duidelijk zijn. Dat is weer een ander verhaal. Petrus zegt ook nadrukkelijk over deze mensen dat het evangelie tot hen gekomen is en niet zozeer dat hij tot hen gepredikt heeft, als ik me niet vergis. Even snel kijken als ik het hier zo snel vind. Inderdaad, vers 12. Aan hen werd geopenbaard, dus aan die profeten, dat zij niet voor zichzelf, maar voor u de dingen bedienden die u nu zijn aangekondigd door hen, die u het evangelie hebben verkondigd door de Heilige Geest. Dus Petrus zegt dat niet door ikzelf, maar door hen. Dus hier kunnen we toch uit afleiden dat hij zelf niet verantwoordelijk was voor de verkondiging van het evangelie aan deze mensen. Maar het feit dat hij langere tijd in die regio gewerkt zou hebben van Rome, verklaart enigszins de binding en het medeleven dat Petrus zou hebben met deze mensen, indien ze inderdaad onder Claudius zijn weggestuurd naar die afgelegen gebieden. In een afgelegen côté, waarvan je denkt van, oei oei, wat moet er nu worden van die mensen, als ze helemaal van het centrum van het Romeinse Rijk weggestuurd worden naar een godvergeten uithoek, bij manier van spreken. Wel, deze groep mensen in deze regio, zeg maar, zullen later ontwikkelen tot een heel belangrijk gebied. En zullen daar heel belangrijke mensen opstaan in het christendom, die zeer bepalend zullen zijn in de eerste eeuwen voor het christendom. Zijn deze mensen uit deze regio, deze geestelijke leiders, die later zijn opgekomen voor de persoon van Jezus Christus, over wie hij is, en door wie, zeg maar, die verschillende synodes zijn later samengeroepen, waar men duidelijk heeft vastgelegd wie Jezus Christus is, omdat er al heel veel mensen waren die gewoon een totaal verkeerd, afwijkend beeld hadden van de persoon van de Heer Jezus Christus. Sommigen geloofden dat Jezus Christus maar een gewoon mens was, anderen zeiden nee, hij is geen mens, hij is Gods zoon, hij is God zelf, en hij heeft de gedaante van een mens aangenomen. Met andere woorden, hij is niet waarachtig mens, hij heeft maar de gedaante aangenomen. En het zijn die christenen, die geestelijke leiders uit die regio, die stevast zijn opgekomen en het christendom met, zeg maar, de basispijlers zoals wij het ook nu hebben hier in de dag, die daarvoor zijn opgekomen en die ervoor gezorgd hebben dat dat, zeg maar, in kaart is gebracht. Of je een voorstander bent van geloofsbelijdenissen of niet, dat speelt hier nu geen rol. Maar het is wel zo Want door het duidelijk omschrijven van die dingen deze mensen het geloofsgoed van de apostelen nadrukkelijk onder woorden hebben gebracht en sterk hebben vastgelegd om het te bewaren doorheen de eeuwen heen. Dus in deze regio zijn later heel belangrijke mensen opgestaan. En deze regio is zeer bepalend geweest voor de toekomst van het christendom in West-Europa. Dus het feit dat Petrus deze brief schrijft en het belang van deze brief is zeer groot geweest voor dit gebied. Want deze brief mogen we absoluut niet onderschatten. Het is een brief waarvan menig een die hem bestudeerd heeft in het verleden heeft gezegd, als totaal, zeg maar, niks hebt van achtergrond van het christendom, als je niks hebt van Bijbel of wat dan ook, juist deze brief van Petrus, dan kan je perfect weten waar het christendom op aankomt en hoe je hebt te leven als christen in deze wereld. Wat dat leven nu betekent. In deze brief heb je al die sleutels. Dus het is wel een heel belangrijke brief in het opzicht. Ja? En hij sluit heel nauw aan bij, kijk, Petrus zijn ervaring van hoe hij Jezus kende, wie de Heer Jezus voor hem is, hoe hij Jezus Christus heeft gezien en meegemaakt, vinden we vertolkt in het evangelie van Marcus. Marcus is de reisgezel van Petrus en hij is degene, zeg maar, die grotendeels zijn evangelie baseert op de getuigenissen van de apostel Petrus. Daarin zien we, lezen we, leren we kennis maken met de persoon van de Heer Jezus en wie hij hier op aarde was, wat hij kwam doen. En zijn brief van Petrus laat ons zien van wat deze levensweg van Jezus Christus te betekenen heeft voor ons, zijn discipelen, die in hem geloven en hem zijn gaan navolgen. Als Jezus Christus door het evangelie ons roept om ons kruis op te nemen en achter hem aan te gaan, wat de weg van discipelschap betekent, dan beschrijft deze brief perfect wat dit betekent. Wat betekent het om als navolgelingen van discipelen van de Heer Jezus Christus, die ons hier een weg is voorgegaan, wat betekent het om nu te leven in een wereld die, zeg maar, waarin we als vreemdelingen terechtgekomen zijn? Want dat is natuurlijk ook het aanknopingspunt. Niet alleen sluit die opening, de opening van deze brief aan bij een mogelijke toestandervaring die die christenen kenden, doordat ze, zeg maar, overgebracht waren van het ene gebied naar het andere en vreemdelingen waren, maar tegelijkertijd vormen ze ook eigenlijk het beeld van één ieder die tot Christus komt. Eén ieder die tot Christus komt en behoort, overgaand van de duisternis in het licht, overgebracht wordt in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde, wordt op dat moment een burger van een ander koninkrijk. En hij maakt geen deel meer uit in een zeker opzicht van de wereld waarin hij tevoren leefde. Hij leeft nog te midden van die wereld, hij verblijft daar nog, maar hij is daar geen burger niet meer van. Als Christus terugkomt, zal hij niet gerekend worden bij die mensen die daar geleefd hebben, die Christus niet kennen. Nee, hij zal gerekend worden bij zij die behoren tot Jezus Christus, bij zijn koninkrijk. Dus hij leeft daar als vertegenwoordiger, als burger van een ander koninkrijk, te midden van mensen waar hij als een vreemdeling vertoeft. Hij leeft daar wel, maar hij kent zijn oorsprong niet. Ja? Hij is niet van daar afkomstig, zijn roots liggen daar niet. Ja? Net zoals, dat ik hier 20 jaar geleden terecht kwam, leef ik hier ook in Nieuwpoort, maar ik ben een aangespoelde. Mijn roots liggen hier niet. Ik ben niet van oorsprong. Ik ben hier nog altijd in zekere zin een vreemdeling. Ik word er ook daar dikwijls mee geconfronteerd, dan zeg ik, wat weet je dan niet? Ben je niet van hier? En een aangespoelde. Oh, de domee, zeg ik dan. Ja? In die zin leven wij ook, zeg maar, als mensen die hier hun wortels niet hebben, als vreemdelingen in deze wereld. En deze brief wil ons leren hoe wij nu, als vreemdelingen, te midden van deze wereld hebben te staan. Hoe we in welke verhouding we met elkaar moeten leven, en welke relatie we moeten leven met de mensen rondom ons. Zelfs de mensen die niet zo ingenomen zijn met christenen, die zelfs vooringenomen zijn, die van alles weten over die christenen, want zo is dat ook als ze u niet kennen, en ze horen een christen ben, dan bekeken ze u niet direct maar van, oh, het is een christen. Nee, wat voor iemand is dat eigenlijk? Ze bekeken u als geef en schuin, hè? Dat is nu eenmaal zo. Nou, deze mensen werden daarmee geconfronteerd. Petrus leert hen hoe ze te midden van die omstandigheden moeten geven. Dus als we gaan lezen in deze brief en gaan het tot ons laten doordringen, gaan we zien dat er heel veel gelijkenis is tussen de omstandigheden waarin deze mensen leven en de omstandigheden waarin wij leven. Wat Petrus met deze mensen wil doen, en we vinden hier geen theologische uiteenzetting, het is een zeer pastorale brief, in de welke Petrus iedere keer teruggrijpt op het voorbeeld van Christus zijn leven, om te tonen hoe wij nu in navolging van Christus te midden van de wereld waarin we staan, hebben te leven. En hij duidt punten aan waarmee deze mensen zullen geconfronteerd worden of al mee geconfronteerd zijn. Hij gaat er van meet af aan van uit dat deze mensen in hun situatie waar ze terechtgekomen onder sociale druk zullen komen. Het is een vijandig klimaat waar ze terechtkomen die niet openstaat voor het christendom. En dat maakt dat ze onder druk zullen komen te staan, deze mensen. Zullen ze aanvaard worden in die regio? Of zullen ze uitgesloten worden in die regio? Ja? Nou, wij als christen maken dat ook mee. Ja, als christen, zeg maar, je mag nog een nieuw leven beginnen, op een nieuw werk terechtkomt, wanneer je christen bent. Als je moet nemen, of als je niet moet nemen. Zo, niet voordat je mee geconfronteerd wordt. En als je zo onder druk komt te staan, is er een heel groot gevaar dat je, niet in het begin misschien, maar na een tijd, als je zo onder druk komt te staan, en misschien daarvoor niet lichamelijk vervolgd wordt, maar wel psychisch vervolgd wordt, zodat je niet aanvaard wordt, dat je terug de neiging hebt om te leven als voordien. Dat betekent niet een uitgesproken zonde, maar terug afdwaalt en afzakt naar een leven waarin dat je veel meer op jezelf gericht bent dan met jezelf bezig bent. Ja? Dat is een heel groot gevaar als je in zulke situatie terechtkomt. Want deze christenen zullen verleid worden met een wereldbeeld dat helemaal anders is dan het wereldbeeld dat zij hebben. Ze komen terecht in een wereld waar die mensen leven alsof elke dag hun laatste dag is. Ik hoor het over laatst nog, en het viel me weer op, misschien nog met die dingen bezig was, maar nadrukkelijk. Ik hoor het nog zeer frequent, mensen zeggen, je leeft maar één keer, je zegt. En je moet ervan profiteren. Je maar de deugd dat je zelf aandoet. Je moet zorgen dat je van alles kan genieten en de dingen kunt meenemen. Dat is een bepaald wereldbeeld dat die mensen hebben. Van het leven is nu, en straks is er niks meer. Nou, zo'n wereldbeeld, als je dan mee omringd bent, en dat iedere keer maar op jou inbeugt, en jij zelf juist niet leeft voor dit huidige, maar gericht op de toekomst. En wat dat voor deze mensen betekent, daar ga je nog van verschieten, dat is niet direct waar je er meteen van denkt. Dat is natuurlijk vechten tegen de stroom in. En iedereen van ons weet hoe aantrekkelijk dat wereldbeeld is, hoe gemakkelijk dat je geneigd bent om te zeggen, dat is toch eigenlijk woorden, dat zijn toch dingen dat ik eenmaal een keer in de verleden dat de kans stort. Maar moet dat ook meenemen, Of dat dan niet vergeten of niet, dat is mijn punt niet. Maar ik denk dat we het erover eens zijn dat je gemakkelijk meegenomen wordt in dat wereldbeeld, zonder ervoor echt zondig te gaan leven of in uitspattingen of wat dan ook. Ja, het gaat dan gewoon om de gedachte gaan. En als je zo geconfronteerd wordt in een wereld waar dat alles om het hier en het nu draait, wie van ons heeft ook niet meegemaakt tot en toe dat je begint te twijfelen, hè, van ja, wat dat God belooft en die toekomst dat er over gesproken wordt in de Bijbel. Is dat eigenlijk wel allemaal zo zijn? Ja, dat is nog allemaal zo ver af en je ziet dat zo weinig van. Zou dat eigenlijk wel komen? Zou dat eigenlijk wel echt zijn? Wie van ons heeft er zich nooit geen vragen over gesteld? Ik denk dat de meesten dan al moesten hun hand over opsteken. Dat is ook een punt wat Petrus hier in deze brief aankaart. Je kan je ook inbeelden dat binnen die groep van die christenen, wanneer je zo geconfronteerd wordt en gebombardeerd wordt met die andere dingen, dat er sommigen zijn onder die christenen die het niet zo nauw mee gaan nemen. En die, zeg maar, wat losser gaan leven. En zich meer permitteren. Wat dat ook zorgt voor onderlinge spanningen en verdeeldheid. Dat kan je wel voorstellen. Dat is ook iets wat Petrus rekening mee houdt. Dat deze mensen mee geconfronteerd zullen worden. En aan de andere kant weet hij ook dat de Satan niet zal stilzitten. Maar dat hij steeds weer opnieuw in zo'n wereld opnieuw verzoekingen en verzoekingen voor de aandacht zal brengen. Die, zeg maar, voor een christen bij manier van spreken, dodelijk zijn. Ja, dus al die zaken, daar houdt Petrus rekening mee in het schrijven van zijn brief. Hij weet dat dit de uitdaging is waar deze christenen zullen komen voor te staan in hun nieuwe situatie. En eigenlijk elke christen komt voor te staan in zijn nieuwe situatie wanneer hij tot geloof komt. En zijn schrijven is erop gericht dat jonge christenen, want dit waren jonge christenen ook, veel dieper geworteld zouden zijn en veel meer stabiliteit zouden hebben, doordat ze beter zouden begrijpen wie Jezus Christus is en wat hun deel nu geworden was in Christus. Hun erfenis waar hij over spreekt. Hij wil dat duidelijk voor hun aandacht stellen, de zekerheid van die dingen, de rijkdom en de rijkwijde van die dingen, zodanig dat ze in die zekerheid zo diep geworteld zijn dat ze stand kunnen houden en door die beproevingen die er ongetwijfeld op hun weg zullen liggen, niet uit hun lood geslagen zullen worden, maar juist sterker zullen doorworden. Net zoals een plant die diep geworteld is in de bodem, als die plant, zeg maar, onder druk komt te staan van de wind en gure weersomstandigheden, zal dat er juist voor zorgen dat de stam van die plant steviger en steviger en sterker en sterker en sterker wordt. En dat is wat dat Petrus wil bereiken bij deze mensen. Zo spreekt hij ook over die beproevingen die over hen zullen komen. Dat ze hun geloof zullen louteren, sterken en doen groeien, doen toenemen. Ja, dat is wat hij hen duidelijk voor de aandacht brengt. Dus hij wil hen aansporen. Hij wil hen aansporen om te blijven in die genade die hen verkondigd is door het evangelie, om daarin vast te staan. En dat zegt hij ook als je de brief moet samenvatten. Wat had de eerste Petrusbrief over? Wel, kijk dus in hoofdstuk 5. Aan het eind van deze brief zegt Petrus nadrukkelijk in vers 12. Door Silvanus, en Silvanus ken je ook wel nog, Silas, die naar ik meen voor u een trouwe broeder is, ze kennen ook Silas blijkbaar, heb ik in het kort geschreven om u te vermanen en te betuigen, en nu komt het, dat dit de ware genade van God is waarin u moet staan. Dus zijn brief kan je samenvatten als de volledige omschrijving van de genade van God die tot hen gekomen is, waarin zij nu moeten staan, vaststaan, geworteld worden en groeien als gelovigen. Zodanig dat ze toegerust zijn om die beproevingen die op hun weg liggen, om die beproevingen met glans te doorstaan, zodat er een geloof steeds sterker en sterker en sterker door wordt. Ja, over die dingen gaan we later wel meer nadenken. Wat zo bijzonder is in de brief aan Petrus, is de manier waarop hij naar de persoon van de Heer Jezus Christus kijkt. In tegenstelling tot de apostel Paulus, kijkt Petrus vooral naar de Heer Jezus Christus zoals hij hem gekend heeft. Petrus is nadrukkelijk een getuige geweest van de verwerping van de Heer Jezus, van het lijden van de Heer Jezus, van het kruis van de Heer Jezus en de opstanding die erop volgt. En die verwerping, het lijden en die kruising van de Heer Jezus en die opstanding die natuurlijk dan niet los van te koppelen is, heeft een heel bijzondere indruk op hem gemaakt. Ja, iedereen van ons weet ook wel wat Petrus is overkomen. Hij heeft de Heer Jezus Christus verloochend. En we hebben dan nog stilgestaan waarom Petrus Christus verloochent. Juist omdat hij niet zag wat de Heer Jezus hem wilde duidelijk maken en wat geen enkele van de apostelen zag, zoals hij het samenvat aan de Emmausgangers, moest de Christus niet lijden alvorens zijn heerlijkheid in te gaan. Ze begrepen dat lijden van Christus niet. En nu heeft hij gezien waartoe dat lijden van de Heer Jezus Christus dient. Hoe belangrijk, hoe fundamenteel dat is. Die verwerping van Jezus, zijn lijden, zijn dood op het kruis. Hij heeft dat ingezien. En daar verwijst hij steeds naar opnieuw. Dat is het centrale van de persoon van Christus voor hem. Zijn verwerping, vooral zijn verwerping, zijn lijden en zijn dood. Dat staat hij in de keten. En steeds weer opnieuw verwijst hij daarnaar. En hij zegt, kijk eens mensen hoe belangrijk dat is. Het eerste wat hij laat zien is dat dit lijden van Christus, zijn verwerping en zijn dood op het kruis, de basis vormt voor het nieuwe verbond waar deze mensen zijn ingebracht. En dat zullen we zien in de eerste versen. Kijk maar eens in vers 3. En vers 1 tot en met vers 3, maar ik lees alleen vers 3. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die naar zijn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren doen worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En hij vermeldt in zijn tweede vers dat deze mensen geheiligd zijn door de Geest, geheiligd door de Geest tot gehoorzaamheid en besprenkeling staat er met het bloed van Jezus Christus. Wat dat betekent, dat komen we straks op de lucht. Maar het verwijst naar het bloed waarmee in beginsel Gods oude verbondsvolk besprenkeld werd toen ze aan de voet van de berg Sinaï, nadat Mozes de wet had voorgelezen, beloofden gehoorzaam te zijn aan die wet. En ze werden toen ook besprenkeld met dat bloed. Dus ze verwijzen, dat verwijst naar de oude verbondsluiting aan de berg Sinaï. En Petrus werkt dat hier uit naar de plaats die deze christenen nu innemen onder het nieuwe verbond. Ook zij zijn door de Geest apart gezet om te geloven in Jezus Christus, hem gehoorzaam te zijn, en ze zijn in dat nieuwe verbond gebracht dat gesloten is op grond van het bloed van Jezus Christus. En Jezus Christus zegt het ook, als hij de beker heeft, tekenen van bloed van dit is het bloed van het nieuwe verbond. Deze mensen worden gezien als besprenkeld met dat bloed van een nieuw verbond. Ze zijn ingebracht in dat nieuwe verbond, in die nieuwe relatie tussen God en mens. Ja? Dus hier zie je nadrukkelijk dat Petrus zegt van, kijk beste mensen, dat vormt Jezus zijn lijden, zijn verwerping, zijn lijden en zijn dood, vormt de basis, vormt de grondslag van dat nieuwe verbond. En vers 18 tot en met vers 25 kan je zien, vers 18 tot en met vers 25, een passage die al dikwijls ook aan het avondmaal is voorgelezen, dat Jezus zijn verwerping, lijden en dood, dat juist daarin de prijs is betaald voor onze verlossing. De losprijs voor onze verlossing is betaald door de verwerping, het lijden en de dood van Christus. Dat kan je hier zo nadrukkelijk zien. En in hoofdstuk 2, in vers 21 tot en met vers 25, kan je zien dat Petrus nadrukkelijk leert dat de Heer Jezus de plaats heeft ingenomen in de dood voor de zonden van anderen. Lees je nadrukkelijk dat Jezus daar op het kruis gestorven is in de plaats van anderen. Hij is zelf onschuldig, maar hij neemt de plaats van schuldige mensen. En we lezen in hoofdstuk 3, vers 18. Twee manieren om te leven. Vak 4. Lezen we, want ook Christus geeft eenmaal voor de zonde geleden, de rechtvaardigen voor de onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. In andere woorden, Christus brengt ons ook door zijn lijden en zijn dood, brengt ons mensen terug tot God. daardoor zijn we verzoend met God. Onze schuld is verheffend en we zijn ook verzoend met God. We kunnen terug bij God gebracht worden. Dus zie je hoe fundamenteel voor Petrus de verwerping, het lijden en de dood, de kruisdood van Christus is. En hoe hij Jezus heel bijzonder in die hoedanigheid steeds weer voor de aandacht van deze mensen opbrengt. Dat is kort, de inleiding die ik toch wou geven, voor we in detail gaan treden en deze brief samen gaan overdenken.
Dat is het van de Petrus. Ja, natuurlijk een geleerde van de Heer zelf. Ook die aankondiging van de eerste aankondiging van de Heer Zoheen onder zijn discipelen. Dat hij zelf uitlegt wat er gaat gebeuren, maar dat Petrus de reactie heeft. En dat de Heer zegt: ga weg vanaf mij, Satan. Nu het is niet de ding van de mij, van de Heer. Van God, maar van de mens.
Inderdaad. Je hebt dat perfect. Andere woorden gebracht. Omdat Petrus zo'n afkeer van had. En dat Jezus duidelijk aangeeft dat hij gewoon lijden en sterven. Daar had hij de juiste waarde en de rijkdom van ingezien. En het vormt de basis en de grondslag van zijn brief van de boodschap. Die wel voor aandacht te brengen. Aan die resten. Inderdaad. Zo mag het wel nadrukkelijk stellen. Het is wel bijzonder, jij dat begint zo te overdenken, hoe dat Petrus inderdaad, ja, met zijn ervaring hier die brief ook schrijft, en dat hij zelf ook bijvoorbeeld, en dat vond ik ook wel opmerkelijk, eigenlijk wel verwonderd is, zelf is hij een ooggetuige, Jezus Christus meegemaakt en gekend, maar dat hij toch verheugd en verwonderd is, in vers 8 van hoofdstuk 1 zie je dat, dat die mensen die Jezus Christus niet gezien hebben, hem toch lief hebben. En misschien, maar toch in hem geloven en een blijdschap kennen, die onuitsprekelijk is. Dat komt natuurlijk omdat niet alleen Petrus, maar ook deze mensen de geest van God ontvangen. Ja? De blijdschap ligt er niet zozeer dat Petrus het alles lijfelijk en letterlijk heeft meegemaakt, daar zou je aan denken, maar deze mensen hebben diezelfde geest gekregen. En door diezelfde geest als de Heer Jezus lief gekregen, vertrouwen ze op hem, en kennen ze ook die blijdschap die dezelfde is als Petrus. En Petrus is daardoor, ja, verwonderd. Hij zegt van, allee, dit is een ooggetuige, van ons valt het te begrijpen, we hebben het allemaal meegemaakt. Deze mensen nooit gezien, en toch kennen ze die onnoemelijke blijdschap. Dus je ziet, ja, dat Petrus eigenlijk vanuit zijn eigen beleving dingen ook neerschrijft en ziet. Het is een hele bijzondere brief, zelf en ter nog maar kort over nagedacht en moet zeggen, er zijn heel wat dingen waarin dat Petrus een andere invalshoek heeft, die voor ons dingen gaan naar boven brengen, die voor ons totaal, ik kan niet zeggen, onbekend zijn, maar onbemind, omdat we het nog nooit zo sterk van dat oogpunt hebben overdacht. Kijk heel anders naar de dingen. En zeker inderdaad zeer sterk gekleurd vanuit het Oude Testament, en met de manier waarin we met de schrift leren omgaan, past dat heel goed om dat nu te behandelen, want dan ga je inderdaad iedere keer kunnen teruggaan naar het Oude Testament en bepaalde zaken zien en begrijpen waarom hij het juist zo voorstelt, en zien dat inderdaad wat dat de Oude Testamentische profeten over gesproken hebben, dat dat zijn voleinding kent in Christus, dat zij de behoudenis die wij, wat wij nu deel hebben aangekregen, dat zij die behoudenis al hebben verkondigd in hun dagen. En dat zal wel mooi zijn, want Petrus is iemand die in zijn brief, hij doet niet zoveel rechtstreekse aanhalingen uit het Oude Testament, maar wat hij zegt is volledig, volledig, bijna woordelijk gebouwd op de schriften van het Oude Testament. En dat maakt het juist zo bijzonder interessant, om iedere keer terug vanuit die gedachte gaan te kijken hoe dat Petrus nu ziet wat dat wij gekregen hebben in de persoon van Jezus Christus. Die rijke behoudenis, die onverwelkelijke erfenis. Hè? Ook zoiets. Waarom spreekt hij hier over een erfenis? Waarom zou hij spreken over een onverwelkelijke erfenis die voor ons is weggelegd? omdat, ja, en wat was er beloofd aan de erfgenamen? Wat zagen zij naar uit? Beloofde land. En in tegenstelling tot hun erfenis, die wel vergankelijk was, die wel verwelkelijk was, die wel mogelijk bevlekt kon worden, want ze hebben het beloofde land verontreinigd, het heerlijke en het mooie wat er opgebouwd was, is teloor gegaan, en God heeft hen weggenomen. Maar jullie erfenis, zegt Petrus, is een onvergankelijke erfenis. De vraag is natuurlijk, welke erfenis hebben wij dan? Als we hen het beloofde land was, wat is dan onze erfenis? Het koninkrijk van God. Volgende keer ga ik daarover meer spreken. Ook daar ga je verwonderd zijn. En denk, oh, bekeken zij dat zo? Ja, we bekeken dat zo. Heel anders. Of dat wij ons meteen ons kunnen voorstellen. Men gaat veel beter de link zien tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament. Ik ga u een hint geven. Het Oude Testament was voor iedereen onder het volk van God het beloofde land hun erfenis. Alle 12 stammen. Hadden alle 12 stammen in het beloofde land hun erfenis? De Levieten niet. Maar hadden zij als erfgoed? Ding, 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 rinkelt de bel al. Dat zou die onvergankelijke erfenis zijn. Want ze kan zien dat het Oude Testament, dat dit ook is wat de profeten aangeven. Niet zozeer meer een land, maar de God van Jacob. Hij is ons heil. En het is David die zegt, God is mijn licht en mijn heil. Psalm 27. De Heere is mijn licht en mijn behoudenis. Hij is ons behoudenis. En dat verbindt Petrus hier met opgestaan Jezus Christus. Hij zegt, hij is jullie levende hoop. We zullen zien, al die beloftes en volleinding kennen in Jezus Christus. Hij is onze onvergankelijke, onverwelkelijke erfenis. Hij is het. Die een bepaald aantal dingen, hij is het. We zijn verbonden met een persoon die nu leeft. En die nu zit aan de troon van God. En die terugkomt. Die gestorven is in het verleden. Die onze erfenis al heeft verzekerd in zijn dood en in zijn opstanding. Hij is nu in de hemel en hij komt straks terug. Onze erfenis ligt verankerd in het verleden. Is een hoop die nog toekomstig is, maar die we nu al genieten en beleven in zekere mate. Zo ziet Petrus de dingen. En daar gaan we volgende week mee beginnen. Hij ziet de christenen als Gods nieuwe verbondsvolk. En dat brengt hen natuurlijk in een heel bijzondere plaats en een heel bijzondere hoedanigheid. Hij toont die vervulling aan van waar beter gezegd het Oude Testamentische volk, oorspronkelijke verbondsvolk, slechts een beeld van is. Al die schaduwbeelden van het Oude Testament kennen hun vervulling in Christus en in het volk dat met hem verbonden is. En daar gaat Petrus nu iedere keer die lijnen trekken in deze brief. En dat is heel mooi om dat te zien. Dat die brief een Joods karakter heeft, zal voor ons heel verrijkend zijn om te zien hoe Petrus de christenen, die met Jezus Christus verbonden zijn, die in hem geloven en hem vertrouwen, wie zij nu zijn in het licht van God. Zij moeten ontdekken wie ze zijn. Maar vanuit het feit dat ze ontdekken wie ze zijn, kunnen ze ook beter begrijpen in welke situatie ze terechtgekomen zijn en hoe ze hebben te leven. En dat is wat de Heer ook aan ons wil leren. Wij moeten leren begrijpen wie we zijn. Wie zijn wij nu, nu we Christus toebehoren? Wat is de hoop die we hebben? En dat verklaart het leven waarin wij leven en waarin we terechtkomen met elkaar. Zo leert Petrus het aan deze mensen en zo wil de Heer door Petrus 2000 jaar later. Wel, ik dacht dat ik er terug al op bij terechtgekomen was door te stellen dat de weg, de navolgers van de weg, alles te maken heeft met het feit van hoe kan ik Jezus Christus zijn weg die hij gegaan is, ja, door zijn leven hier op aarde, die uiteindelijk uitmondt in het kruis, hoe kan ik zelf nu, wat betekent het nu om zelf mijn kruis op te nemen en hem achterna te gaan? Ik kan dat wel zeggen, maar wat betekent dat nu? Dat is wat hij in deze brief uiteengezet krijgt. Dat is de weg die hier aangeeft. Ja? Dus ik hoop dat het een beetje ons op weg zet om de Petrusbrief te gaan begrijpen. Het is een zeer rijke brief, we gaan er niet zo snel doorfietsen als de Thessalonicense brief. Dat zal niet gaan. Er is te veel wat dat we nog aan die niet meer vertrouwd zijn, waar we tijd voor moeten nemen om rust te gaan, bij stil te staan, in het Oude Testament te gaan kijken, en vervolgens dan te plaatsen en te begrijpen, zoals Petrus de eindvervulling ziet in ons, als het volk van Jezus Christus. Vragen of opmerkingen? Ja, ja, natuurlijk is dat zo geweest, maar het evangelie dat Marcus geschreven heeft, is gebaseerd op de getuigenissen van Petrus. Dat heb ik nadrukkelijk willen zeggen. Marcus is inderdaad het eerste evangelie dat geschreven heeft. Er is geen enkele aanknopingspunt om te stellen dat Petrus zelf verantwoordelijk is voor het evangelie dat daar gepredikt is. Ook gezien zelf dat hij dat ook geen... Het is zeer onwaarschijnlijk.
Dat is wel de essentie van het evangelie die voor is. Er was een brief voor ons naar die maas toe, de weg van God. Toen nog in de maas kwam het een soort van worsteling brief ook.
Wel, de brief is er uiteindelijk op gericht van, kijk, als er werkelijk mensen zijn die dat terecht gekomen zijn, in een heel vreemde omgeving, hè, die zijn er nog niet gesetteld, hoe kan die christengemeenschap daar in die regio overleven? Ja, hoe kan ze overleven? Dan moet er onderling goede relaties ontstaan, een goede sfeer onder elkaar als christen, daar is die op gericht. En moet je echt goed weten hoe je moet gaan leven en gedragen in die samenleving. En het zijn die twee dingen die voor hem cruciaal zijn om te verzekeren dat het christelijk getuigenis zijn voortgang kent in dat gebied. Er is een spreekwoord dat zegt dat elke christengemeente slechts één generatie verwijderd is van de verdwijning. En daarom moet iedere generatie, ook wij, ervoor zorgen dat er een volgende generatie komt. Dat het geloofsgoed dat ons is toevertrouwd, dat we daar op zo'n manier mee omgaan, dat het zijn voortgang heeft. Dat er een generatie is die de fakkel van ons kan overnemen. En daar was Petrus heel bijzonder op gericht ten aanzien van die mensen, dat zij inderdaad, zeg maar, zo'n navolgers van Christus zouden worden, zodanig dat de toekomst van het christendom in dat gebied blijvend verzekerd was, dat het evangelie daar ook blijvend zijn voortgang zal hebben. Dat moet u niet vreemd in de oren klinken, want bewijzen zijn er genoeg. Gans die regio van Klein-Azië, in Turkije, wat schiet er nog van over van het christendom? Niks. Dus begrijp u hoe belangrijk, of hoe de apostelen daar toch wel op gericht waren, om het evangelie en het christendom een blijvende plaats te hebben. Ja? Natuurlijk is dat Gods zaak langs één kant. Maar langs de andere kant hebben christenen ook een verantwoordelijkheid daarin. Die twee dingen kun je toch nooit loskoppelen van elkaar.